Goedemorgen, middag of avond. Goed dat je luistert naar weer een podcastaflevering van een van de diensten van de Bethelkerk in Leeuwarden. Deze keer luister je naar de preek die gehouden is op 11 mei. Het ging over vrede. De eerste gedachte die de meeste mensen hebben bij vrede is dat het de afwezigheid is van oorlog, zoals we in onze omgeving net gevierd hebben. Dat er 80 jaar vrede is. 80 jaar geleden werden we bevrijd en sinds die tijd is er geen oorlog. Maar vrede in de Bijbel is veel meer. Vrede is een toestand die beloofd wordt en vrede is een persoon, Jezus. Hij is onze vrede. Als je het Bijbelse begrip vrede goed wil begrijpen, dan heb je altijd het Oude Testament nodig met de profetieën over vrede en het Nieuwe Testament om te zien wat de vrede is en hoe de Heer Jezus die brengt. We lezen in deze dienst uit Jesaja 25, een profetie over vrede, en uit Johannes 20, de woorden van de Heer Jezus na de opstanding. Vrede met jullie.
Deze dienst gaat over vrede. Kort vooraf, voor het lezen. Als het gaat over vrede, dan zijn er vaak twee benaderingen. Zo kende ik hem vroeger als kind in ieder geval. Want je had vroeger de vredesbeweging. Ik sta nog wel maar wat minder uit. Nadrukkelijk misschien. Een hoop mensen die zich inzetten voor vrede. Maar de vredesbeweging. Nou, in de christelijke bubbel, zeg maar, waarin ik opgroeide, werd altijd een beetje kritisch gekeken naar de vredesbeweging. Want die mensen waren aards, horizontaal. Die gingen alleen maar voor vrede onderling. En een van de mooiste woorden die ik uit die tijd herinner, dat was een beetje lelijk bedoeld, het waren crypto-communisten. Ik had geen flauw idee wat dat betekende, maar ik vond het een mooi woord. He? Wij, daarentegen, wij waren geestelijk als het gaat om vrede. Vrede was iets tussen God en je ziel. Een rare tegenstelling is dat. Want in de Bijbel kom je ze niet tegen. Shalom is vrede. Alle opzichten. Je kunt niet beweren vrede met God te hebben en vrede met je naaste even laten liggen. Je kunt ook niet denken, nou ja, dat vrede met God laten maar even zitten, laten maar werken aan vrede. Want dan kom je er ook achter dat wij vaak ook gewoon onderdeel zijn van het probleem. We hebben bij vrede het allebei nodig. Ik had al een vermoeden trouwens, vroeger, dat die vredesbeweging niet zo fout was als sommige mensen deden. Want een van de organisaties heette Pax Christi. En er zullen vast mensen zijn die iets daarvan vinden. Ik dacht in eerste instantie, het was Latijn. Dan was het Rooms. Maar ik hoorde er wel genoeg in om te horen dat het over Christus ging. En dat ze iets tegen oorlog hadden. En volgens mij is dat best wel bijbels. Want oorlog gaat uiteindelijk voorbij. God is een God van vrede. De vrede van Christus. Nou, daar gaan we vandaag bij stilstaan. En we lezen daarvoor uit de Bijbel twee gedeeltes. Uit Jesaja. Jesaja 25. En Johannes 20. En Gerrit leest die in het Fries. Maar op de biermen kunt u hem ook gewoon, als u wil, in het Nederlands volgen.
Jesaja 24, vers 1 onder mijn 12. Danklied voor de bevrijing. Heere, jou binnen mijn God, jou wil ik heeg zetten en jou namen loof je. Want jou volbrengen wonderwerken al heel neffens jou besluit. Werken die zoont oude tijden feest en wis binnen. Ja, jou hebben van de stad een steenbeeld maken. Van een sterke vesting een puinval. De steens van de heemoedigen is er net meer. En zal in der eeuwigheid net weer opbouwd worden. Daarom houdt een machtige naasje jou in ere. En hebben de bolwerken van rauwe volken ontzag voor jou. Jou wien ommers een taflecht voor de zwakke. Een taflecht voor de eerme in zijn benering. Een schoolplak bij min waar en een skaat voor de gleune hitte. Want de geest van een rouwvolk is als een stjolprein in de winter. Als gleune hitte op een twarre orde. Het getierig van de heegmoedigen hebben we jou het neer op lijn. Zat de hitte troch het skaat van een volk waarnomen wordt. Zastjet de oewinningszang van het rauwe volk waai. Op deze berg zal de Heere almachtig alle volken een riek feestmiel zetten. Een feestmiel met zuivere belegere wien, met soppig vet vlees. En op deze berg zal er de wallen verskorren, die het oer het gezicht van alle volken laait. Het kleed dat alle naties onder zitten. Hij zal de deer voor eeuwig verskorren. De Heere God zal de tren van alle gezichten vaaien en oer de hele aarde zijn volk de schande afnemen. Want de Heer had het zijn. Die dag zal er zijn worden, zoch, dat is uw God, naar wat wij u zegen en van wat wij u heil verwachten. Dat is de Heere, naar wat wij u zegen. Lid is jubelje en blied wezen, nood hij u redden had. Want de hand van de Heere leidt op deze berg. Maar Moab zal onder zijn voeten verwaarden worden. Zat strieën verwaarden wordt in een skerndobbe. Nou kan Moab daar de eremswol uitslaan. Zat een zwemmer bij het zwemmen docht. Maar hij zal zijn heegmoed ondertrouwen. Maar elke eremslag die er docht. Hij helpt die sterke, steile morendel. Hij slocht het ze en smiet ze plat in het stof. En nou, Johannes 20, 19 onder mij 23. Jezus verschijnt onder leerlingen. Doet het nou jong worden wie die eerste dag van de week en de leerlingen de dwarren op slot hien omdat ze bang wien van de Joden, kwam Jezus. Hij stie in het vermidden en zei zijn haren, vrede, jemme. En doet er dat zijn hier, liet er haren de hand en de zieden zien. De leerlingen wien wakkere blied, doet ze de Heer zeggen. Doet zei Jezus nog eens zijn haren, vrede, jemme. Liek als mijnheid mij uitstuurd had, stuur ik jemme ik uit. Doet het dat zijn hier, blaasde er haar er op haar en zei zijn haren, ontvang de Heilige Geest. Waar jemme de zonden voor jou, die binnen ze voor jou. Waar jemme ze houden litten, die houden ze ik.
Het goede nieuws van de vrede, dat is het thema van de preek. En hoe kom je op zo'n thema? Nou, twee dingen willekeurig volgorde. Want het eerste is, ik ben een boek aan het lezen met de titel De Weg van de Vrede. Dit is het nieuwste boek van Stefan Paas. En sommigen wel bekend van de podcast, de ongelooflijke podcast. Ook een jaar theoloog des vaderlands geweest. De Weg van de Vrede. Alleen de titel al vond ik boeiend genoeg. En de tweede aanleiding is de situatie in de wereld. Waar vrede steeds meer onder druk staat. En er minder vrede lijkt te zijn. Ondanks dat we hier net 80 jaar vrede gevierd hebben. Ik hoorde in de afgelopen periode op de radio een interview. Koma Radio stond aan, ik weet niet wie het was. En die zei, 80 jaar vrede, het is vrij uniek en het is eigenlijk te lang. Ik moest daar een beetje aan denken, omdat we bij de 4 mei herdenking zag je die mensen, de laatste mensen staan die het meegemaakt hebben. Eén zo'n veteraan die daar stond met zijn hand aan zijn beret. En het raakte me ook omdat ik dacht, ja, hoe lang duurt het nog? Nog een paar jaar en dan is er niemand meer daar die het nog meegemaakt heeft. Eigenlijk is het te lang. We vergeten daardoor hoe kostbaar, kwetsbaar vrijheid is. Dus, zei de interviewer, je zou bijna zeggen dat de wereld een oorlog nodig heeft. Nee, dat niet, zei hij. Maar je hoopt vooral dat we dan wel luisteren om te voorkomen dat het weer gebeurt. Want je zou bijna bang worden. Of cynisch. Want ja, over vrede gaan praten. Ja, hier vanmorgen. Hè, met de omstandigheden waar wij in zitten. Maar we doen het in een situatie waar mensen bij ons zijn. Die in oorlog op vlucht zijn. Die weten wat het is. Niet bang worden. Niet cynisch. Maar een mens van vrede. Zegt de Bijbel. Een mens van vrede worden door Gods vrede te ontvangen. En de weg van de vrede te willen gaan. Daarover gaat het in de Bijbel. Misschien wel veel meer dan we soms ooit ons gerealiseerd hebben. Laten we eens nakijken hoe vaak het woord vrede en alles wat daarmee samenhangt terugkomt. En we lazen daarom ook als eerste een visioen van de door God beloofde komende vrede uit Jesaja. Jesaja wordt wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. Vanwege die visioenen over die vredevolle toekomst. En we hebben natuurlijk gehoord van de Heer Jezus die na zijn opstanding bij de leerlingen komt. En dan als eerste zegt, vrede voor jullie. Een geschenk en een opdracht. Maar eerst dat visioen van Jesaja. Die profetieën van Jesaja die komen uit een grote crisistijd. En vergelijken is altijd wat ingewikkeld. Maar de wereldsituatie toen was ook dramatisch. Voortdurende strijd tussen twee grote wereldmachten. En Israël en heel veel andere kleine volken werden daardoor ertussen verpulverd, leek het wel. Alles was vol onzekerheid en dreiging. Dreiging van grote legers, machtig en sterk, maar ook losse bendes van soldaten die plunderend door de landstreken trokken, waar mensen zich extreem onveilig voelden. En dan is er dit visioen. Dan begint Jesaja met een loflied. Een loflied op Gods wonderlijke daden. Vanwege Gods trouw en betrouwbaarheid. Jesaja zegt, ze komen aan het licht. Doordat de stad, het bolwerk van barbaren, Babel, heeft het hierover. Het hoofdkwartier van die machthebbers. Dat het door God is veranderd in een ruïne, een bouwval. Die nooit meer herbouwd wordt. Jesaja ziet dat God de dingen niet maar altijd laat gaan zoals ze gaan. Maar dat God uiteindelijk de dingen rechtzet. En dat God dan weer wordt ervaren als een toevlucht. Een schuilplaats. Mensen die bedreigd worden. Nou, als je een beetje inleeft in een oorlogssituatie, dan kun je wat bij voorstellen. Van die opgetogen, juichende toon. Logisch in zo'n situatie. Maar vraag je misschien ook een beetje af, is dit dan payback day? Nou zijn wij aan de beurt. We pakken ze terug. Het zou een logisch vervolg zijn, maar de overgang van vers 5 en vers 6 is heel verrassend. Opeens gaat het dan over een feestmaal. Een feestmaal met het beste eten, de beste wijn en de meest uitgelezen gerechten. En dat feestmaal wordt aangericht door God. Nou was het beeld van een feestmaal ook bekend in die tijd. Koningen en machthebbers lieten dat regelmatig aanrichten. Hoe groter, hoe beter. Hoe meer gasten, hoe beter. Weet je, dat er uitgenodigd? Alle mogelijke vrienden en bewonderaars. Eigenlijk wat je tot op de dag van vandaag ziet. Grote dictators kunnen er ook wat van. Zoveel mogelijk wereldleiders bij elkaar rapen. Wat je ook ondertussen aan het uitreten bent in de wereld. En alles erop gericht dat je als gastheer wordt geëerd. Maar in dit visioen is er iets heel raars aan de hand. Want opeens zijn de tegenstellingen overwonnen. Want de gasten komen uit alle volken. God heeft letterlijk het licht voor ze laten opgaan. Duisternis en verblinding is weggehaald. Sluiers worden eraf gehaald, staat er. God doet voor altijd dood er niet. En dat is heel groot. De hele wereld is een beeld. En tegelijkertijd is het zo klein dat het heel persoonlijk is. God wist de tranen van elk gezicht. Eén voor één. Laat God de mensen af. Elke gast. Zal weten, wat kent je verdriet. Stel je even voor hoe dat klonk toen. Je leeft onder grote dreiging. Je hoort de barste verhalen van de vijand. En opeens komt Jesaja en zegt, eenmaal zitten we samen aan één tafel. Vieren we samen feest. Zet het even om naar onze tijd. En wat ik heb voorbereid, ik vind het bijna lastig om te zeggen. Maar dat is het beeld. Eén groot banket. Met de Russen en Oekraïners. Kazanen en Joden. En jij en ik. Met misschien wel degene met wie je nu het laatst aan één tafel zou willen zitten. God richt een feestmaal aan voor alle volken. Dat is een indrukwekkend visioen, maar dus niet alleen maar mooi, ook spannend en confronterend. Daar wordt iets uitgebeeld, daar voel je wel aan, dat is onmogelijk voor ons. Dat krijgen wij niet voor elkaar. Dat kan alleen als God aan het werk is. Een God die recht doet. Die mensen met elkaar verzoent. Die mensen troost. Die je verdriet kent. En die wil dat je in vrede met hem en met anderen leeft. Kijk, de blijdschap spat er vanaf in die tekst. Dat moet je ook zeggen. Het wordt groots gevierd. Hij is onze Heer. Hij heeft ons gered. Wie we ook zijn. Juich en wees blij. Nou, Jesaja kreeg dat visioen. Toen er nog heel weinig was dat er op leek dat het zover zou komen. Maar het is een belofte van God. God zegt, ik ga het doen. Ik sta ervoor in. En als de Heer Jezus op aarde komt, dan begint dat. De vrede van God, vrede op aarde, dat zongen de engelen bij de geboorte van de Heer Jezus. En we zingen het elk jaar met kerst. En ook dan voel je wel iets aan van de spanning. De spanning die er meteen was, ook toen al. Want juist door de komst van de Heer Jezus wordt het misschien nog wel extra duidelijk. Hoeveel er in deze wereld ingaat tegen die vrede van God. Hoeveel machten er zijn die die vrede bedreigen. Zo sterk en zo aanwezig dat Jezus ze moet overwinnen door te sterven aan het kruis. Het kruis is daarom ook confronterend en bemoedigend. Want het is confronterend als je ziet waartoe wij mensen in staat zijn. Uit de Matthäus-persoon zit altijd die tekst in mijn hoofd dat er gevraagd wordt, wat heeft de Heer Jezus dan eigenlijk verkeerd gedaan? En dan komen alle dingen die hij gedaan heeft. Mensen genezen, blinden laten zien, verlamden laten lopen. Verder heeft hij niks gedaan. Maar hij eindigt aan een kruis. En mensen kunnen de vrede die God brengt eigenlijk niet aan. Maar het is dan ook bemoedigend. Want door het kruis zie je waar God toe bereid is. En hoe ver hij gaat. En dat God doorgaat met zijn plan. Wat voor plannen wij mensen ook beramen. God gaat door. Hij brengt verzoening. En de eerste die dat heel persoonlijk hebben ontdekt waren de leerlingen van de Heer Jezus. Dat ontdekten ze niet toen en daar direct bij het kruis. Dat vertelt de Bijbel ook heel eerlijk. Want toen de Heer Jezus gestorven was, zaten ze bang en angstig en moedeloos bij elkaar. Deur op slot, afgesloten ruimte. Toen stond Jezus in het midden. Jezus die ze allemaal verlaten hadden. Die ze allemaal verkeerd begrepen hadden. En hij zegt, vrede met jullie. En hij toont de littekens van zijn lijden. De handen, de zij. En hij zegt het nog een keer. Vrede met jullie. Ik denk dat je nooit genoeg onder indruk kan raken. Van die begroeting. Want dat dat de eerste woorden waren van de Heer Jezus. Na al het falen van mensen. Vrede voor jullie. Alsjeblieft. Shalom. Dat wat God altijd gewild heeft. Een geschenk. Vrede met God. Maar daar zegt Jezus dan wel meteen iets bij. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Nou, hoe klinkt dat? Dat is toch bijna te groot. Gewoon één op één zegt de Heer Jezus, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Maar hij zegt er ook iets bij. Ja, hij zegt het en hij laat het zien. Hij blaast over hen, hij ademt uit en zegt, ontvang de Heilige Geest. Dat is een prachtig beeld. Dat doet u terugdenken aan de schepping. Daar staat dat God de eerste mens Adam schiep en zijn adem in hem blies. En dan komt Adam tot leven. En zo beeldt de Heer Jezus hieruit bij zijn leerlingen. Zo zegt God, zo blaast hij zijn adem. Zendt hij de Heilige Geest over ons. Niet alleen om vergeving van zonde te geven. Niet alleen vrede met God, maar ook om die vrede met God te gaan uitdelen. We worden uitgezonden om in deze wereld mensen van de vrede te zijn. En Jezus maakt dat meteen heel concreet. Want hij zegt erbij, wie jullie de zonde vergeven, die zijn ze vergeven. Geven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Ik vond dat altijd een wat vreemde tekst, omdat ik dacht, ja, dat klinkt een beetje alsof nu christenen bepalen wie vergeving van zonde ontvangt. Is dat de betekenis? Nee, de Heer Jezus zegt, ik zend jullie uit. En de eerste opdracht is om de ander de zonde te vergeven. En als je dat doet, dan zijn ze vergeven. Als je het niet doet, dan zijn ze dat niet. Dan houd jij die vergeving nog vast. Tegen. Het is een thema. Want het is voor de een veel, veel pijnlijker en lastiger dan de ander. Die ander vergeven. Maar de Heer Jezus zegt het in deze volgorde. Vrede met jullie. Zoals de Vader mij zond, zend ik jullie. Ontvang de Heilige Geest. Wees mensen van vrede. Begin dichtbij. De ander te vergeven. En nee, dat is niet makkelijk. Als het bij de Heer Jezus niet makkelijk is. Hij zei, ik, zoals de Vader mij zond, zend ik jullie. Iets van diezelfde strijd, die ga je zelf ook meemaken. Als je niet alleen maar die vrede van God ontvangt voor jezelf, maar ook, je weet, ik ben gezonden. Ik wil de weg van de vrede gaan. Kijk, in het boek van Stefan Paas komt het zinnetje regelmatig terug. Leven voor de vrede is wat anders dan leven in vrede. Dat weten heel veel mensen in Oekraïne. Dat horen we terug uit de verhalen. Mensen die daar gaan voor de vrede. Leven nog niet in vrede. Ook in het gewone leven. Als je voor de vrede gaat, betekent dat niet altijd dat je in vrede leeft. Je kan strijd verwachten. Je zal ervaren hoeveel er in de wereld om je heen er tegenin gaat. Maar ook heel eerlijk, ook in je eigen leven. Het kost wat om een mens van vrede te zijn. Vrede is daarom niet alleen een geschenk van God, maar ik zei het al, ook een weg, een proces. God geeft het en tegelijkertijd heeft hij er ook veel werk aan om ons stap voor stap, onderweg, op weg naar het beloofde feest, om ons de weg van de vrede te leren. Ik kwam in de voorbereidingen heel veel tegen, natuurlijk in de Bijbel over vrede, maar de lofzang van Zacharias. Een mooie om vandaag eens na te lezen. Hij zingt over Johannes. Johannes de Doper die de komst van de Heer Jezus gaat aankondigen. En ik lees hem vooruit de Message. Wat gaat Johannes vertellen, zegt Zacharias, over God die het offer van verlossing aanbiedt aan zijn volk, de vergeving van hun zonden. Door de innige barmhartigheden van onze God zal Gods zonsopkomst doorbreken voor ons en schijnen over hen die in het duister zitten. En dan komt hij en ons vervolgens voetje voor voetje de weg van de vrede wijzen. Dat is wat God belooft. Hij geeft vrede en hij wil ons leren om voetje voor voetje die weg van de vrede te gaan. Onderweg naar die toekomst, een groot feestmaal. Voor alle volken, maar is iedereen daar dan bij aanwezig? Jesaja profeteerde over alle volken. Maar in die profetie staat ook iets aan het eind over mensen die vanwege hoogmoed er niet bij zijn. De Heer Jezus vertelde een gelijkenis van twee zonen. Met dezelfde liefhebbende vader. Ze zijn elkaars tegenpolen, die zonen. Het verhaal hoort, wel meestal goed bekend zijn, dan zal je altijd voor de een of de ander meer sympathie voelen. Maar de vader nodigt ze allebei even hartelijk uit binnen op het feest. Aan het eind van de gelijkenis staat de deur open en de uitnodiging is er. En je wordt niet gedwongen op het feest te komen. Je wordt ook niet gedwongen om een mens van vrede te worden. Je wordt uitgenodigd, desnoods uitgedaagd. Te geloven dat die vrede van God een geschenk is. Vrede met God. Ook vrede met de ander. Wil je dat ontvangen? Vrede voor jullie. Als de Vader mij zendt, zend ik ook jullie. Ontvang de Heilige Geest. God geeft vrede en hij maakt mensen van vrede. Wil je de weg van de vrede gaan? Een mens van vrede worden. Amen.